Deze week in de podcast Pap moeten doen zijn onze kinderen totaal in verwarring. Dat papa gaat werken is een onbekende ervaring voor Tims dochter. En Maarten's zoontje krijgt ongewenst sportadvies van zijn onsportieve papa. Verder krijgen we hulp in de discussie over gelijkwaardige ouderschap. En ontdekken we dat het allemaal niet zo gemakkelijk is. We sluiten af met opruimen, want dat kun je toch maar beter niet doen. Wat je wel moet doen, lekker luisteren. Veel plezier!
Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa moet het doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met thuisblijf papa Tim en thuiswerkpapa Maarten.
Vandaag niet hoor.
Jij bent toch thuis?
Nee, is waar. Ik ben nu thuis. Ik ga zo naar kantoor.
Naar de zaak.
Naar de zaak. Maar goeiedag hoor, beste luisteraar.
Heb je dan zo'n aktentasje dat dan klaar staat?
Nee, ik heb echt al 10 jaar dezelfde rugzak. Oh. Nee, van zelfgemaakte lunch ben ik ook niet, want dat heb ik... dat weet ik niet. Ik weet volgens gewoon vaak niet zo goed waar ik 's middags zin in heb.
Je gaat gewoon van huis met alleen je laptop en je OV-jaarkaart.
Ja, ik heb dus heel recent, dat is helemaal niet interessant voor onze lieve luistervrienden, maar heb ik zo'n standje gekocht en een los toetsenbordje, dus dat ik niet meer zo... Want ik heb thuis een mooie setup, maar op kantoor niet. En dan zit ik altijd als een soort van... Hoe heet dat? Quasimodo zit ik achter dat bureau. Dat hoeft nu niet meer, dus ik heb geïnvesteerd in mezelf.
Dat steentje neem jij mee? Dat heb je gewoon onder je arm?
Ja, dat is echt klein. Wacht, ik zal het je laten zien.
Oh, nu komt het.
Kijk, dat kun je dus opvouwen tot dit.
Oh joh, als een soort van dikke liniaal.
Ja, dat is echt top. Ja, ze hebben zulke mooie spullen tegenwoordig.
Maar sta je dan gewoon op Utrecht Centraal met je steentje zo naast de ACO even te mailen?
Nee, ik ga dat toch niet opbouwen.
Oh ja, dat weet ik niet.
Het zou kunnen. Nee, dat zit gewoon in mijn tas. Als ik op kantoor, dan ga ik me even inrichten als ik een tijdje blijf zitten. Ik kwam wel achter dat toetsenbord trouwens, laatst over dit oninteressant onderwerp, dat toetsenbord kun je ook aan je telefoon verbinden. Dus ja. Je zou gewoon je telefoon in de trein neer kunnen zetten als soort van schermpje waar tekst op verschijnt. Ja. En dan dus gewoon normaal typen. Dus dan kun je wel echt serieus verhalen typen. Jouw volgende boek zou jij kunnen typen op jouw telefoon.
Oké. Okay.
Ja, dat is best leuk eigenlijk. Dat je dat dan... Is een leuk feitje, zo'n achterklapfeitje. Tim Goud typt het tweede boek volledig op zijn Pixel.
Ja, mijn Google Pixel.
Oké, nou goed. Zoals je hoort is mijn stem nog niet fantastisch. Want ik kwam net terug van een klein weekje skiën.
Met of zonder de kinderen?
Nee, ze waren zeker niet mee. Maar dat is meer omdat ze denk ik best wel jong zijn. Dus volgend jaar wil ik het al een keer gaan proberen met ze. In iets toegankelijks, zoals Winterberg of zo. Maar nee, nu was ik even alleen met een paar vrienden.
Maar hoe zie je dat dan voor je als je kinderen wel mee zou nemen? Zou je dan zelf dan ook van die kleine afdalingetjes doen? Of ga je dan zelf eigenlijk gewoon de hele dag de berg op en laat je hun in het dal een beetje aanklooien?
Ja, dan kom ik zo om 6:30 weer ophalen. Nee, ik heb er al kort over nagedacht. Wat ik begrepen heb is dat vanaf een jaar of 4 schijnen ze dat een beetje te gaan kunnen. Ja, het kan vast eerder, maar dat ze het ook echt een beetje... Nou ja, het verschilt natuurlijk per kind. Maar goed, ik heb gehoord dat vanaf 4 het allemaal wel te doen is. Dat is mijn zoontje volgend jaar. En mijn dochter is dan 2,5 of zo. En ik heb gehoord dat je ook dan van die slee ochtenden hebt. Dus dan zou hij echt even een ochtendje kunnen gaan, een lesje kunnen krijgen. En dan kan zij sleeën en zo, meer een soort spelen in de sneeuw. En dan zou je dus zelf eventjes, nou net even gewoon 2 uur even een beetje kunnen gaan skiën. En dan haal je ze gewoon weer op, ga je samen lunchen en dan ga je 's middags samen kijken of je misschien toch iets op die berg kan doen of dik veel sneeuwpop bouwen of zo.
Oké, nou ik zat ook in de sneeuw afgelopen week, maar in de sneeuw in Nederland.
In Nederland? Was daar, oh, er was sneeuw. Ja, dat heb ik dan een beetje
gemist. Ja, je hebt dat gemist. Maar ja. ik was daar voor het boekenbal.
Ah.
En ik liep op mijn nette schoenen en binnen 5 minuten was dat gewoon helemaal nat. En doorweekt uiteindelijk ben ik op mijn sneakers gegaan. Het idee was nog dat ik dacht, nou dan leg ik ze daar, want het was in de Schouwburg in Amsterdam, leg ik ze daar even op de verwarming. Maar daar was niet meer van gekomen. En dus ik heb gewoon dat hele boekenbal op mijn sneakers gestaan.
Oké. Okay. En dat is toch prima. Ik bedoel, ja. Dat is toch veel, veel beter.
Nou, stiekem maakt het helemaal niet uit. Want er waren wel meer mensen die hadden gewoon nog even snel iets uit de kast getrokken. Laat ik het zo zeggen. Het allemaal minder fancy dan... wat wel grappig is. ook niet heel relevant, niet echt heel erg on-topic, maar wil ik toch even tegen je zeggen. Dat boekenbal, daar is er zo'n heel ding omheen, hè, want er zijn altijd maar beperkt aantal kaartjes, dus ik was ook heel blij dat ik er eentje kreeg.
Ja, dat heb je goed gedaan.
Ja, en dat is berucht om de lange rij, dus dat je lang moet wachten om binnen te komen, en dat er mensen naar binnen proberen te sneaken met allerlei smoesjes, van oh, ik werk in de bediening, want iedereen wil daar zijn, want er zijn heel veel BN'ers en heel veel bekende schrijvers, dus er is een soort
Ik hoor dat er altijd ook wel iets gebeurt, iets kleine escapades.
Ja,
die dan later in de achterklap eindigen.
Precies, het is notoire voor allerlei dingen die daar dan gebeuren. Maar wat als je daar dus binnenkwam, hadden ze dus de ingang. En dan hadden ze in een soort van piramide, omgekeerde piramideopstelling, dus brede stuk eerst, stonden allemaal beveiliging. Maar echt heel veel beveiliging. Mm. Dus dan moest je een soort van, in een soort flipperkast, moet je daar omheen door manoeuvreren.
Maar je had gewoon een code gekregen.
Ik had gewoon een kaartje. Dus voor mij was het helemaal niet zo spannend. En,
de thuisblijfvader.
Nou, dat is grappig. Het is niet dat mensen direct mij herkenden. Maar toen er waren natuurlijk een paar mensen die ik soort van naam kende. En waar ik dan toch even op afgestapt ben. Maar toen ik me het verhaal vertelde over Ivo, wat we dus vorige keer in de podcast hadden besproken, dat Ivo niet met mij aan tafel wilde zitten bij Omroep Max om over het vaderschap te praten. Dat heeft wel, zeg maar, zijn weg naar het, in ieder geval het in-crowd media publiek gevonden. Dat verhaal, dat was wel bekend.
Dat is wel goed, want anders had je eigenlijk natuurlijk helemaal geen opening gehad naar die semi-bekende mensen.
Nee, dat ik kon nu gewoon zeggen,
net op tijd.
Ik ben die grootste die...
Ja, ik heb ook een boekje geschreven. Ja, X6. Oké, okay, ja. Maar daar ga ik ook nog wel doen, hoor. Wat duurt je niet, vind je zeggen.
Ja, nou, dus dat was leuk dat, zeg maar, dat verhaal natuurlijk een beetje opgeblazen was. En nou, op die manier toch een soort opening.
Maar toen was je een aantal dagen weg.
Ja, een paar dagjes weg.
Merk jij nou dat je... Ik was nu ook een paar dagen weg. Dat heb ik wel eens eerder gedaan. Maar hoe ouder ze worden... Maar ze zijn natuurlijk heel jong, hè? Als je luistert met wat oudere kinderen. Maar ik ga ze wel meer missen, merk ik. Omdat ze ook echt dingen meemaken als ik er niet ben. En als ik dan terugkom, ben ik ook wel benieuwd of ze iets hebben ervaren of zo. Wat ik dan gemist heb. En dat wordt wel meer over tijd, merk ik.
Nee, klopt. Sowieso is een dag veel meer gevuld dan als kinderen heel jong zijn. Want dan zijn ze toch vooral aan het slapen en eten. Ik heb dat ook. En nu waren ze alleen met hun moeder. En ik weet, die maakt gewoon altijd een feestje van als ze alleen met de kinderen is. Dus dan zijn ze wezen picknicken. Ze hebben geknutseld. Ze zijn nog daar geweest. Ze hebben daar wat gaan eten. En ze hebben daar een ijsje gehad. Dus die hebben een enorm programma gehad.
Ja,
dat krijg je dan niet mee. Ik herken dat wel een beetje. Dat je dan toch een beetje het gevoel van ja...
En klein vooral FOMO. Dus
dat ik daar door die slusje sneeuw liep en het was hier 27 graden. Dus ook dat voelde wel een beetje...
Ja, dat is niet goed.
Beetje
ja, maar
jammer.
Ik merkte eerst dat ik heel had in het begin, toen ze net geboren had ik heel veel FOMO naar alles wat niet met kinderen was. Omdat dat was toen weg ineens, weet je wel.
Ja.
We hebben het daar eens over gehad in een eerdere aflevering. Maar nu had ik daar ook wel weer een beetje FOMO naar huis.
Dat is mooi. We gaan even door. Ik was dus even in Nederland en dat hoorde er gewoon bij. Hè? Uiteindelijk is deze thuislijfpapa nu ook langzaamaan steeds meer zijn weg aan het vinden naar het werkende leven. Dus,
heb je werk gemaakt van thuispapa zijn geweest? Dat is ook
dat
wel
gedaan. Als je het tegen je had gezegd, dan had je gedacht. Nee, dus er zijn er gewoon. Ik heb nu af en toe gewoon verplichtingen. En ik merkte dat bij mijn dochter van 5. Nog niet helemaal in het narratief past. Ik ben thuisblijfpapa. En thuisblijfpapa's hoeven niet te werken. Als ik dan dus weg moet, ja, dan is dat voor haar wel een beetje ingewikkeld. Dus ja, maar werken, dat doe je toch niet. Dus ik merkte dat ik dus het laatst echt had dat ik moest uitleggen van ik ga echt weg, ik ga echt wat doen. En ze, ja, maar waar ga je dan naar opa en oma toe? Ik zei, nou ja, ik ga opa en oma even zien, want daar logeer ik. Ja, maar dan ga ik mee, zei ze. Nee, maar dat zo, ja... Ik liep tegen wat...
Jarenlang
is
wel de moeder gaat wel altijd werken natuurlijk.
En dat is eigenlijk altijd wel fijn, want dat past gewoon helemaal
dat hoort zo.
In het idee. Soms werkt ze hier, soms werkt ze thuis, werkt ze op kantoor, dan werkt ze in een ander land. Dat hoort erbij. Maar dat ik dan wegga een paar dagen en dat ik dan ook nog naar Nederland ga, waar opa en oma wonen. Mijn vrouw heeft eigenlijk nooit naar Nederland voor de werk.
Nee.
Dus ja...
Wat ik wel grappig vind, heb jij dat ook, dat... Mijn kinderen weten nooit waar ik ben als ik aan het werk ben. Want soms zit ik boven, maar soms ben ik ook weg.
Ja.
Dus ze weten eigenlijk nooit helemaal zeker of ik nou... Tenzij ze me echt de deur uit zien gaan. Zijn ze altijd een beetje in het ongewis of ik nou op zolder zit of niet.
Nee, klopt. Maar dat geldt dus ook voor mijn vrouw. Dus van aan het werk is een soort van... dat is weg. En waar dat dan precies is, daar zijn meerdere plekken waar dat dan kan. Ja. Maar ik had dus ook nu, dat is een nieuwe traditie die wij in huis hebben, is als je weggaat, dan maak je een soort adventkalender, maar dan van 2-3 dagen met een soort vakje. En dan kan je met een vouwblaadje kan je dat doen. Kunnen nog een keer een tweak aan wijden.
Oh, leuk zeg.
Het is een concept van mijn vrouw wat ik eigenlijk overgenomen heb. Maar heel goed werkt.
Over heb moeten nemen.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik doordat ik daarnaar kon verwijzen naar haar. Van ja, dat is dan zeg maar de volgorde. Je moet vakje 1, 2, 3. Die maak je elke dag open. En daarna ben ik er weer. Dat op zich wel goed werkt.
Maar er zit ook iets in dan.
Nou, er zit een tekeningetje in en ik had ervoor gekozen om een soort rebus te maken. Dus als je dan er waren dan 3 woorden.
Als je terugkwam, dan kon je uitleggen wat het betekende.
Nee, het was papa, hartje, mij stond er. Het was niet eenmaal een hele goede Nederlandse zin, maar het was, daardoor was die rebus nog enigszins oplosbaar voor een 5-jarige. Ik had dat echt nodig om zeg maar haar er in ieder geval te van overtuigen dat het oké was dat ik toch even wegging en dat zij niet meeging. Ik merkte dat viel me wel even zwaar.
Afscheid nemen.
Ja.
Jee. Nou, ik moest ook afscheid nemen. Maar vlak daarvoor moest ik nog even een thermobroek halen. Een stukje naar de Decathlon. Overigens volledig leeggeroofd. Midden maart de skiafdeling.
Ben je ook wel heel laat mee dan, hè?
Ja, nou ja, toen ging ik. Ja, het is wat het is. Maar goed, ik snel naar de Decathlon. Maar ik dacht, ja, dat vindt mijn zoontje al mooi. Dus die had ik meegenomen met de metro daar naartoe. Vindt die alleen al prachtig natuurlijk. Ik had een beetje vergeten dat het in de spits was. Dus we moesten allebei staan. Dat was ook weer een experience. Dus wij daar naar binnen. En Decathlon, dat vinden ze altijd wel een mooie winkel. Het zijn een beetje van die IKEA taferelen natuurlijk. Waarbij het eigenlijk dat er genoeg te doen is of te zien is. Dat het altijd wel leuk is, weet je wel. Dus we moeten altijd op de roeimachines en de hockeysticks proberen.
En van die tenten allemaal. Staan er altijd opgesteld. Tent, en dan moet je in de tent.
Het is gewoon een feestje, weet je wel.
Tenzij je wat nodig hebt en onder tijdsdruk staat.
Ja, nee, dat is onhandig. Dus op een gegeven moment toen moest ik ook het passen. En toen past het niet, moest ik weer terug. En ja, dan is het allemaal op een gegeven moment wel een beetje gedoe. Maar goed, dus ik mee. En er is ook zo'n plek waar ze dan allemaal ballen hebben.
Mm-hmm.
En een soort grasveldje. Dus het lijkt op een soort voetbalveldje. En dan zijn voetballen liggen. Dus ik zei, hij had die ballen al gezien. Maar ik zei, oh ja, pak hem maar heen, dan gaan we hier voetballen. Dus een beetje overschoppen. Maar op een gegeven moment had hij gezien dat er lagen eigenlijk nog veel meer basketballen aan de zijkant in zo'n rek. En die hadden veel leukere kleuren. En die waren ook verschillende formaten. Gewoon van die full size en van die kinderbasketballen. Dus had hij op een gegeven moment. Dus ik pak zo'n basketbal. Zei, oh, dat is ook een bal. Ja, dus ik pak zo'n basketbal. Het liet een beetje zien dat die kan stuiteren. Maar toen wilde hij daar dan ook mee gaan voetballen. Dus toen begon ik hem eigenlijk al meteen uit te leggen. Ja, nou ja, dit is dus een basketbal. Daar moet je niet mee voetballen. Daar hebben we die ballen voor, weet je wel. Dat is ook een selectie. Maar toen was ik dat aan het uitleggen. Toen dacht ik, ben ik nou mee bezig, weet je wel. Dat moet toch helemaal niet. En dat vond hij ook veel mooier. En die basketbal had je ook veel kleiner. Dus dat was eigenlijk veel handiger voor hem. Die voetbal struikelde. Die komt tot aan zijn middel, weet je wel. Dus die struikelde het over die bal heen. En die basketbal is echt perfecte size. Al verschillende mooie kleuren. Leuk. Het voelde een soort. Je hebt dat mansplaining natuurlijk. Hebben we dat zo gehad. Maar het voelde een soort childsplaining. Wat het volstrekt onnodig was. Weet je wel. Ik dacht, ja. Laat hem maar even.
Ja. Dit is het. For everything is a time and a place. Maar als je in de Decathlon staat. Dan is het niet het moment. Het verschil tussen voetbal en basketbal.
Ja, het is wel heel irrelevant op zo'n moment. Ja. Weet je wel. We gingen het toch niet kopen. Ik ging het echt niet meenemen. Voor die 5 minuten plezier was het echt heel irrelevant.
Ja, mooi is dat. Zou dat dan een vaderding zijn? Dat je dan op een gegeven moment denkt van, oeh, hier moet ik even iets over zeggen, want...
Nee, dat is niet hoe het hoort. Maar goed, nou, die grote zijn overigens wel heel zwaar om mee te voetballen. Daar kwam die dan wel snel weer achter.
Ja dat, als je daar tegen trapt, dan kom je er gauw achter dat het wel een beetje zeer doet.
Ja, precies.
Ja, en dan duiken we meteen eventjes de inhoud in, even de diepte in. Alle oppervlakkigheid even aan de kant. Niet dat het oppervlakkig is om het verschil tussen een basketbal en een voetbal uit te leggen hoor. Ik denk dat dat heel belangrijk is, maar dit gaat net even zeg maar wat verder. En dit is een onderwerp waar ik tijdens het schrijven van mijn boek ook heel erg tegenaan geschurkt heb. En nog steeds eigenlijk niet zo goed weet wat het nou is, maar ook vooral hoe ik er nou mee om moet gaan. En dan heb ik het over gelijkwaardig ouderschap. Dat is een term die je heel veel hoort, heel veel over leest, maar waar het in ieder geval voor mij, dan spreek ik gewoon maar even voor mezelf, soms best wel moeilijk is van wat dat dan in de praktijk is.
Ja, is dat dan inderdaad, doe je allebei precies en exact hetzelfde aan tijd of aandacht of liefde.
En wanneer doe je het dan goed? Want ik merk heel erg in
en
de discussie...
Het, en is het nodig? Of is, wil je het? Dat is natuurlijk ook nog de vraag.
Wil je het? Nou, dat willen, daar kan ik op zeggen, ja, dat willen we. Want uit meerdere onderzoeken blijkt dat ouders dit heel belangrijk vinden. Gelijkwaardig ouderschap.
Ja, maar wat willen ze dan?
Ja, dat is dat hoop ik nu even op te lossen de komende 5 minuten.
We zetten de vraag op scherp.
Ja. Maar het idee is dat je eigenlijk, volgens mij wat het idee is, is dat je dus allebei kan doen waarvan je denkt dat het beste is vooral voor jezelf als voor het gezin. Want waar ik namelijk achter ben gekomen in heel veel gesprekken die ik nu met ouders voer of vragen die ik wel eens krijg, is eigenlijk dat mensen continu bevestiging willen dat zij het goed doen. Dus zij hebben voor zichzelf, er is een soort situatie waarin de een werkt en de ander niet werkt of minder werkt of in deeltijd werkt of allebei fulltime werkt of er woont een nanny in huis of oma die slaapt op zolder. Whatever. Mensen willen eigenlijk vooral altijd heel erg bevestigd hebben van mij opeens en misschien ook van andere mensen dat zij een juiste keuze hebben gemaakt.
Maar dat is het dan, want als het alleen maar zou gaan over wat je zelf vindt, dan zou je kunnen argumenteren dat in de jaren 50 of zo, zeker vaders waarschijnlijk dat ook vonden dat ze het goed doen, want dat deden ze voor zichzelf, gingen ze carrière maken en ze deden ook nog eens ze providen voor het gezin. Ja. Dus ze deden het en goed voor zichzelf en goed voor het gezin.
Niet dat in de ogen van de maatschappij ook. Alleen het probleem was dat in de jaren 50 vrouwen handelsonbekwaam werden zodra ze moeder werden en gingen trouwen.
Ja,
dus die mochten niet werken. Dus die wilden misschien wel werken, maar die mocht het niet meer. Nou,
dat is meer een maatschappelijk probleem dan een persoonlijk gevoel van ongelijkwaardigheid.
Nou ja, ik denk sommige gezinnen. Dat die moeders zich, die spreken zich ook wel uit. Weet je, de oudere feministen die zeggen van ja, ik had wel heel graag weer een carrière willen hebben, maar geen optie. Inmiddels zijn we wat verder. Maar het blijft dat dit gewoon een ingewikkeld thema is. Het goede nieuws is dat we natuurlijk de beschikking hebben over alle experts die hier met dit thema bezig zijn. Dus daarom stel ik voor...
Hier ben ik.
Jouw vriend. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar een hulplijn die we ingestuurd hebben gekregen. Dat zijn de dames van Kleine Zaken. En ze stellen zich even kort voor en daarna vertellen ze iets over hoe zij aankijken tegen gelijkwaardig ouderschap.
Hoi Tim en Maarten. Wij zijn Kleine Zaken. We zijn Lori en Tatum. We geven dus cursussen aan ouders en aanstaande ouders over het eerste jaar, over de eerste maanden met je baby, met als rode draad gelijkwaardig ouderschap er doorheen. Toen Luc, mijn man en ik begonnen te praten over kinderen een aantal jaar geleden. Ik vroeg aan Luc toen, stel je voor wij nemen een kind of wij gaan beginnen aan kinderen. Hoe zou jij het dan willen doen met werken? Zou je minder willen gaan werken? Wil je hetzelfde blijven werken? En zo antwoordde hij, nou, ik wil eigenlijk gewoon wel 5 dagen blijven werken. Ik vind mijn werk leuk, ik vind het belangrijk om te doen. En hij stond er niet bij stil dat dat dus ook iets voor mij betekende. Dat als hij 5 dagen zou blijven werken, dat dus ook betekende dat ik daarvoor in het gat van zorg voor onze kinderen moest springen. En dat we het daar samen over moesten hebben, over hoe we het gaan verdelen. Nou, door de jaren heen hebben we het daar heel veel over gehad. En hebben we het nu eigenlijk heel gelijkwaardig verdeeld. Ik ben nadat ons zoontje geboren is 4 maanden thuis gebleven en toen ging ik werken. En toen heeft Luc ouderschapsverlof opgenomen en is nog eens 3 maanden thuis gebleven. Dus uiteindelijk hebben we het er heel goed over gehad en hebben samen een weg erin gevonden. Maar in eerste instantie stond Luc daar helemaal niet bij stil.
Ja, je merkt gewoon hoe ontzettend belangrijk het is om het hier bewust over te hebben als stel. Dus niet te denken, dat loopt wel los, maar bewust dit thema aan te spreken.
Ja, heeft ons enorm geholpen.
Ja.
Het is precies waar we het net over hadden. Als maatschappelijk dat op die manier werkt, dan is dat waarschijnlijk gewoon een stroom waar je in mee kan stromen. Maar het is wel verstandig om daar goed over te praten.
Nou ja, wat ik dus heel erg merk is dat in deze discussie over dat gelijkwaardig ouderschap, dat er dus eigenlijk heel veel mensen zijn die een keuze maken zonder dat ze doorhebben dat ze een keuze maken. Dus die worden als het ware gedwongen in een soort van keuze, omdat dat eigenlijk verondersteld wordt dat dat nou eenmaal is hoe het gaat. En vooral mannen hebben daar natuurlijk wel een beetje een handje van.
Ja.
Ook zij zullen zich moeten realiseren dat zij een keuze te maken hebben. Van welke rol ga je spelen nadat je vader wordt? En die keuze is niet altijd even voor de hand liggend, omdat het gewoon niet de norm is. Het is niet de norm dat een vader gaat zorgen. Dat is toch de moeder. En ook al denken we van, ja, maar dat is heel traditioneel, dat moeder thuis gaat zitten. We weten dat het zo is en toch vullen we het nog steeds op die manier in. En ik wil even iets over dat ouderschapsverlof zeggen, want je hoorde daar een stukje over dat die Luc dat heeft opgenomen. Dat ouderschapsverlof is in Nederland een regeling dat je, ik geloof tot een week of 10 extra verlof kan opnemen bovenop het geboorteverlof. En dat is maar deels betaald, soms zelfs helemaal onbetaald. En die regeling, daar kan je gebruik van maken. Dan moet je bij je werkgever moet je dat aangeven. Hé, dat zou ik wel willen. Dan moet je geloof ik in het eerste jaar of eerste 2 jaar opnemen. In ieder geval moet
ja,
je
dat
even
is veranderd volgens mij. Ja,
ja nou, je moet even opletten wanneer je dat dan doet. Maar in de praktijk blijkt dat van dat ouderschapsverlof maar 10% van de vaders gebruik maakt. Dus het is een regeling die is er bedoeld om meer die gelijkwaardigheid te creëren. Maar uiteindelijk merk je dat degene die het dan doen, ja, dat is maar een heel klein deel.
Maar het komt natuurlijk al omdat de default nog steeds is dat de moeder een paar maanden verlof krijgt, betaald. En vervolgens de vader, wat is het tegenwoordig? 2 weken of zo? Of nee, het is iets langer geworden.
Ja, tot 5 weken.
Tot 5 weken inmiddels. Nou, het is wel een stuk langer geworden al. Maar ja, als dat al ongelijkwaardig is, sta je natuurlijk al 1-0 achter. Dan moet je namelijk zelf gaan ophoesten, regelen. Dus daar zit het grootste probleem. Maar volgens mij is nog een groter probleem is dat het gaat eigenlijk alleen maar over tijdsbesteding. We hebben natuurlijk al vaker over gehad dat het volgens mij niet alleen maar de tijd is, maar ook de aandacht of het regelen van dingen. Niet alleen maar het hoeveel werk jij en hoeveel werk ik. Dat is denk ik te kort door de bocht om te zeggen dat het gelijkwaardig is. Stel dat je allebei 2,5 dag zou gaan werken en het precies verdeelt. Ja, dan nog is de vraag of het nou heel gelijkwaardig is. Natuurlijk je huishouden, dat hoeft per definitie niet zo te zijn.
Nee, dus die gelijkwaardigheid in het ouderschap zelf heeft in eerste instantie met tijd te maken. Je moet er tijd voor maken, creëren. Ja. Die keuze maken om die tijd eraan te willen besteden, op welke manier. Maar vervolgens inderdaad heel erg bewust zijn van hoe gaan we dan ook zorgen dat die tijd ook gelijkwaardig verdeeld wordt. Het is mooi als die er is, daar begint het mee, dat is stap 1. Maar inderdaad, er zitten heel veel dingen aan. Bij het zorgen, en dat komt deels omdat die moeder, de moeder vaak dat verlof heeft, dus zich veel langer kan bekwamen in die zorgtaken. Als je daar als vader dan vervolgens bij komt, of als partner, moet je zorgen dat je een beetje kan catch-uppen met
maar
moeder.
Je had het net over van wat willen mensen nou echt zelf graag. Ja. Volgens mij ligt daar bijna de eerste stap nog. Ik heb daar geen onderzoek over gezien, misschien weet jij dat, maar ik kan me zomaar voorstellen dat heel veel vaders, maar ook moeders, helemaal niet per se 5 dagen in de week bijvoorbeeld voor hun kinderen zouden willen zorgen. Dus dat sommigen wel ook natuurlijk, maar dat in veel gevallen het ook helemaal niet per se de wens zou zijn. Dat ze het ook leuk vinden om te blijven werken of goed vinden. Mm-hmm. Of soort. Volgens mij is het belangrijkste dat je eerst zelf weet wat je wil en dan echt wat je zelf wil, niet wat door de maatschappij getolereerd wordt of geaccepteerd wordt. Maar wat zou je nou zelf echt willen? En dan daarna kijken hoe je je tijd daarop gaat inrichten.
Als je mensen daar bevraagt, dat het niet hetzelfde is als wat ze doen. Want de kinderopvang is te duur, of het salaris van de ene part is niet toereikend. Of
nee, maar dan moet je gaan kijken wat is er haalbaar inderdaad. En dat is dan misschien niet altijd precies wat je wil. Ik bedoel, ik krijg ook geen Porsche, vind ik ook jammer, maar ja.
Ja, daar zit jij wel mee. Weet je,
maar ik bedoel, dat wilde je ook weer dingen die ik ook jammer vind, maar die ook op een bepaalde manier natuurlijk gaan. Ja.
Nee, dat snap ik wel. Maar een Porsche is zeg maar wel echt een luxe ding. Terwijl ik vind tijd met je kinderen is niet per se een luxe iets. Dat zou eigenlijk voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Dus als mensen daar de behoefte aan hebben, vader of moeder, maar op een of andere manier daar niet, dat niet kan, of dat die keuze voor hun gemaakt wordt doordat er bepaald beleid is, wat er dus eigenlijk in de weg zit, of een werkgever die niet meewerkt. Of bepaalde normen waarvan je denkt, ja, maar ik moet eigenlijk, als vader moet ik toch de deur uit. Ik kan niet voor mijn kinderen zorgen, ik zou het eigenlijk wel meer willen.
Ja, die normen zijn volgens mij het grootste probleem. Want die sturen heel erg de zogenaamde wens en wat mensen doen.
En dus denken ze er misschien niet zelf over na, of ze denken er wel over na, maar dan is het, te laat of zo.
Ja.
Ja.
Ja, of ze denken erover na, maar ze blijven toch binnen de lijntjes die voor ze uitgezet zijn.
Ja.
En daarom is gelijkwaardigheid dus toch wel blijft een beetje lastig begrip. Want eigenlijk zou de randvoorwaarden zouden volledig gelijkwaardig moeten zijn. Dat zou het bijna moeten zijn. Dus de randvoorwaarden om tijd te kunnen vrijnemen, salarissen, hetzelfde. Nou ja, noem maar op. Die randvoorwaarden moeten volledig gelijkwaardig zijn. En dan moet je wat mij betreft helemaal lekker zelf weten of je je huishouden gelijkwaardig inricht of niet. Maar het gaat erom dat die randvoorwaarden gelijk zijn. Dat je die keuze kan maken als je wil.
We gaan door naar de tweet van de week. Ik wilde eventjes een kleine guilty pleasure met je delen.
Ik zie al een glimlach op je gezicht verschijnen. Dat,
nou, ik heb gisteren heb ik er weer van mogen genieten. En ik moet eerlijk zeggen, ik kijk altijd een beetje tegenop. En als ik dan eenmaal er weer voor ga, dan denk ik, oh ja, ja, dit is het. En dan heb ik het over het programma Je Huis op Orde van SBS6.
Hmm.
Nou weet ik dat jij niet zo heel veel tv kijkt. En waarschijnlijk ook niet op SBS6.
Nee, dat is een van de weinige diensten die ik niet meer bezit. Dus, maar ik heb er wel eens van gehoord.
Maar ik heb een lichte fascinatie voor dit programma. Het is als volgt. Het is eigenlijk een soort concept waarin mensen geholpen worden. Zo'n hulpprogramma, hè, zoals je er zoveel hebt. Maar dit is specifiek gericht op de hoeveelheid troep die mensen in huis halen. En,
is dit van die mensen die dan gewoon 7 kamers vol gehoord hebben met dozen, met dopjes of zo?
Nee, dat is je huis vol puin.
Oh, dat,
dat bestaat.
Ja, dat heb ik eens gezien, ja.
Dat hebben die mensen die verzamelen inderdaad gewoon troep. Die denken dan dat heel nuttig is. Dat is vaak een beetje zielig. Daar zit ook wel een soort psychologische component aan. Maar dit is bijna nog zieliger. Want dit gaat namelijk gewoon over mensen zoals wij. Dit gaat over hele doorsnee gezinnen, vaak.
Ja.
Die op een of andere manier zich geen raad meer weten met de hoeveelheid spullen die ze zelf in huis hebben gehaald.
Shurgard is daar de oplossing voor, toch? Dat,
wat?
Shurgard, of hoe heette die storage oplossingen die dan een beetje langs de afslag van de snelweg altijd zitten.
Nou, die mensen zijn al een stap verder in het proces. Dit zijn de mensen die gewoon geprobeerd hebben om nog een beetje à la Marie Kondo, weet je wel, de opruimgoeroe, om dan wat plastic doorzichtige bakken in huis te halen en dan hier een mandje en het kruidenrekje, zeg maar, opgehangen hebben. Dus allemaal wel goed bedoeld, maar uiteindelijk toch gewoon tussen de troep zitten. En dan wordt er altijd een soort frame gemaakt waarin je ze dan zo ziet zitten tussen een huis.
Hebben ze ook net gezegd van laat het maar 4 weken ophopen en dan komen we even filmen.
Ik moet altijd wel zeggen dat ik denk van nou, als je zo het huis uitgaat, dan, weet ik niet. Maar goed, geeft op zich niet. Wat dus gaat gebeuren is, er komt een team van experts. Een opruimexpert en een schoonmaakexpert. En zo'n handige Harry die dan, die kan dan van een schuifdeur kan die dan een boekenkast maken en zo.
Ah, ja. Het zijn echt opruimtweaks.
Ja, dit is wel echt gewoon hands-on. Maar het concept is dus dat ze het hele huis leeghalen. Alle spullen weg. En dan brengen ze het naar een loods en dan stallen ze het allemaal uit. Dus dat is dan een heel imponerend, want dan zie je dus opeens al die spullen die je verzameld hebt.
Vind ik altijd, als je gaat verhuizen, dan schrik je ook helemaal dood.
Ja.
Wat
ik dan vaak doe, ik laat gewoon dingen in dozen zitten. Dan,
ja, klopt. Ik laat altijd zoveel mogelijk in dozen zitten en als dan na 3 weken nog niet nodig heb gehad, dan schuif ik het iets naar achter en als het na 3 maanden niet gebruikt is, gooi ik het zonder te kijken weg.
Ja. Het moment dat dus die spullen in die loods liggen, dan beginnen mijn handen te jeuken. Dan krijg je echt spontaan zin om door het huis te gaan lopen en ook gewoon dingen weg te halen.
Ook een loods vol te zetten.
Dan zie ik ook wat die mensen verzameld hebben. En dan, weet ik veel, 38 van die bakblikken die je nooit gebruikt. En denk ja, ik heb ook 38 bakblikken die ik nooit gebruik. Ik ga nu gewoon bakblikken weggooien en zo. Nou, dus dat gaan ze ook doen. Ze gaan echt gewoon systematisch door die loods heen. En dan,
je kan wat themaweken doen misschien.
Ja, dat is op zich goed dat je zeg maar het per ruimte doet. Anyhow, fijn programma. Om gewoon als je het gevoel hebt van nou, het leven wordt me allemaal even te veel. Het kan altijd erger. En dan ruimen ze het op. En dan is natuurlijk altijd maar weer de vraag hoe lang het dan goed blijft. Ja,
ze moeten eigenlijk na een halfjaartje weer gaan kijken. Dat deden ze bij dat in Holland staat een huis vroeger nog wel eens. Dan bouwde je, dat keek nog 20 jaar geleden of zo. En dan verbouwden de buren elkaars huis. En er was altijd eentje, die was altijd best wel normaal.
Oh, ja. Ja.
En eentje, deze had heel gek. Deze bijvoorbeeld leuk, even al je muren vol met peurschuim. En dan was je slaapkamer een grot geworden. Heel leuk.
Of een waterval in je woonkamer of zo.
Ja, ook leuk. Of dat ze dan even je rioleringsbuis van doorzichtig plastic maakte dwars door je kamer. Dat soort dingen. Echt heel, heel geestig.
Ja.
Of leuk, in de serre een strand. En dan gingen ze meestal na een halfjaartje nog wel even kijken van wat er van over was. Ook van de relatie met de buren.
Jij zei net verhuizen. En ik denk dat dat voor ons, wij zijn best wel veel verhuisd. dat is wel een manier om op, in ieder geval op een natuurlijke wijze, hè, in plaats van SB6 ja. bellen en zeggen van help, is dat wel een natuurlijke manier om van wat spullen af te komen. Omdat je dan toch alles even door je handen laat gaan, even weer weet waar alles ligt.
Het is wel leuk dus, als je je aanmeldt voor het programma, dat je gewoon zo'n makelaarsfolder uit de buurt toegestuurd krijgt van, dit kun je in jouw price range nu kopen. Ga lekker verhuizen.
Ja. Ja, dat is eigenlijk dat is de beste tip. Mensen wonen daar vaak dan al heel lang. En er was, ik zat gisteren een aflevering in. Er was een man en die, ze hadden inmiddels 3 kinderen of zo. Maar die had dan ooit de hobby gehad met treintjes.
Oh ja,
ja, ja, dat is natuurlijk vragen om ellende. Dus die had dan echt kapitaal aan van die ja, kleine miniatuurtreintjes verzameld ja. en zo. En daar was hij dan lekker mee bezig. Maar het was ook allemaal niet af, want daar had natuurlijk helemaal geen tijd meer voor. En
dit ja, programma klinkt wel een beetje alsof je dus eigenlijk in je eigen huis gaat verhuizen. Dus ze halen alles eruit, ja. zetten ze in die loods en dan verhuis je terug in je eigen huis. Dus het concept is een beetje hetzelfde.
Ja, en omdat het dus leeg is, kan je dus ook even nadenken van of de inrichting wel. Maar ik wil even naar, dit was zeg maar hele opmaat.
Ja, heel lange
naar,
opmaat.
Naar
ja.
een tweak, want ik noemde haar naam net al eventjes, Marie Kondo. Dat was die opruimguru, die had zo'n programma mm-hmm. op Netflix op een gegeven moment. Ze heeft ook een boek geschreven en die had... Ja, over eigenlijk elke huishoudelijk wel product wel een mening over hoe je dat opdiende te ruimen. Een shirt dien die zo te vouwen, sokken moest je niet in een bolletje, maar die moest je, weet ik veel, in een soort lade zetten en zo. Nou, dat was ook, dat was helemaal een ding. Maar die Marie Kondo, die is natuurlijk nu een aantal jaar ouder en verder, en vooral 3 kinderen verder. En die had recent in een interview in de Washington Post, kwam ze aan het woord. En toen zei ze van ja, al die tips die ik ooit gegeven heb, al dat opruimen, ik doe het niet meer. Ik ben ermee gestopt.
Ja, dat is een hele heisa over inderdaad. Maar het komt omdat ze kinderen heeft gekregen, toch?
Ja.
Daar ging echt alles mis. Toen zei ze ook, dit is alles is waar. Exact tot het moment dat dat eerste kind je huis binnengereden wordt. En dan moet je echt alles vergeten.
Ja. Nou ja, dus waar dat eerst zeg maar... Marie Kondo echt een soort van de opruimguru, dat ja, dat leidde ertoe dat mensen ook weer een huis gingen opruimen en dat ze kritisch naar spullen gingen kijken. En hè, we willen allemaal wat minder materialistisch zijn en wat spullen eruit. En ontspullen en zo kwam eruit. Nu zegt ze eigenlijk het omgekeerde. Accepteer de rotzooi. Omarm de rotzooi. En vind gewoon rust in het zijn. En daarvan kan je dus nu zeggen dat het embracing the mess... Dat nu de nieuwe trend is.
Al was volgens mij dat dus alsnog, toen ik daar dan een klein beetje doorheen scrolde. Het was niet dat zij er echt een echte ellende van maakte. Als in, zij zou niet naar dat programma hoeven, zullen we maar zeggen.
Nee, kijk, het is natuurlijk voor iedereen is een standaard anders. Maar ik denk wel dat...
Zelfs gewoon heel extreem.
Ja.
En nu is ze...
Nou ja, en bijvoorbeeld ja, met bepaalde dingen opruimen. Ik merk dat ik dat ook af en toe wel lastig vind. Want als je kinderen hebt, heb je altijd veel was. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel de was en alles wat daarmee samenhangt. En vooral dus ook hè, die fases. Dus het is zeg maar, het wordt vies, dan gaat het in de wasmachine. Dan gaat het op het wasrek of in de droger. Dan wordt het opgevouwen. En dan, als het opgevouwen is, dan gaat het naar de kast. En als het in de kast zit, dan gaat het er weer uit en dan begint het helemaal opnieuw. Wordt het weer gedragen, et cetera.
Ja, het loopt asynchroon continu door.
Ja, en wat ik dus steeds vaker heb, dus ook door de hoeveelheid was en de beperkte hoeveelheid tijd en vooral ook zin die ik in de was heb, dat ik dus dingen uit de wasmand haal, dus dat het dan of opgevouwen is of soms zelfs niet en dat ik denk, ja, het ligt daarin. Of van het wasrek, gewoon dat het letterlijk vanuit het rek zo bij een kind wordt aangetrokken. Hm. En daar voelde ik me altijd een beetje schuldig over of zo. Ik denk, ach ja... Dat is niet hoe het zou moeten.
Het heeft de kast net niet gehaald.
Het heeft de kast net... Nee. En doordat Marie Kondo zich hier zo erg voor uitspreekt, denk ik van ja, zo slecht is het niet. Het is tenminste schoon, weet je wel. Het is niet dat, dat ze er al 3 dagen in loopt. Dus de tweak is niet meer opruimen.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, dat heel goed. Heel goed. Niet meer opruimen. Nou, ik hou zelf niet zo heel veel van rotzooi. Maar waar ik eerst tijdens activiteiten met de kinderen al begon met opruimen, heb ik wel geleerd om de rotzooi even, zeg maar, te laten. En dan pas aan het einde van de activiteit, of 1 of 2 keer per dag of zo, eventjes er doorheen te gaan. Want anders blijf je bezig. Dat is het. Dat is volgens mij. Het mag voor mij wel opgeruimd zijn. Maar je wil niet elke minuut van de dag daarmee bezig zijn. Of dat in je hoofd hebben. Dus het een beetje compartimentaliseren tussen de activiteiten door. Dat heeft voor mij wel geholpen.
Ja, je moet je troeptolerantie een beetje aanpassen aan het moment. Dus ja. Je kan niet continu dezelfde tolerantie hebben. Want dat werkt niet. Je zal op een gegeven moment het even moeten aandraaien of moeten afschalen.
Ja, precies. Dat is voor mij wel de truc geweest, ja.
Maar ik kan me herinneren dat jij, zeg maar, zeker toen jouw kinderen wat jonger waren en dat ze gingen eten, dat ze wel altijd een soort van, nou nog net geen soort van heel wetsuit aan moesten, maar wel een soort van...
Nee, dat was super handig. Dat was zo'n slabber met armpjes.
Ja, en dan zo'n bak eronder, of niet?
Ja, maar dat was weer een andere. Dat kwam daarna, hè. Ja, hadden alles tegelijk. Maar dat zorgde er vooral voor dat ik ze niet na elke maaltijd 2 keer moest verschonen.
Ja, ja, want dat was het inderdaad.
Dat was meer de gedoetolerantie was nog wel... Die is bij mij ook niet zo.
Nee, nu je dat zegt, ik herinner me. Want jij vond dat erg volgens mij als dan die kleding vies werd. Dan moest dat schoon, toch? Of waar kwam dat?
Kijk, als zij een hele bak pasta over hun schort werpen of over hun shirt werpen... Ja, dan doe ik ze daarna wel even hun shirt aan. En als ik daar geen zin in heb, is het mij sneller om er een schortje overheen te gooien... Ja. Dan om weer nieuwe kleren. En dan moet ik ook allemaal weer wassen. En die schortjes die zijn snel gewassen, hoor. Zeker die rubberen.
Ja, die gooi je gewoon in de vaatwasser.
Ja, daarom. Dus dat heeft meer te maken met mijn tolerantie voor gedoe en werkzaamheden waar ik geen zin in heb dan voor het opruimen. Maar ik vind het opruimen ook niet zo erg.
Nee. Ja, ik had dat ook wel zeker in het begin als ze dan net een beetje gaan eten en dan valt best wel veel eten op de grond. Volgens mij heb ik je zelfs nog wel eens in een van de eerste afleveringen van Pap Moeten Doen de tip gegeven dat als je je kinderen rijst laat eten, wat natuurlijk een makkelijk product is om mee te beginnen, dat kunnen ze dan een beetje zo vastpakken met die handjes en zo, dat als dat op de grond valt, zit er vaak een beetje klef en zo. En als je dat dan gaat vegen, dan smeer je het eigenlijk uit over de vloer.
Ja, ik ben inmiddels achter dat die tweak, ja, dat werkt misschien als ze nog droge rijst krijgen de eerste paar maanden, maar op het moment dat ze gewoon... een volledige nasi eten en die op de grond gaat met alle groenten er doorheen en vervolgens ze ook van tafel gaan en nog even gaan spelen terwijl dat nog niet uitgedroogd is, geeft wel heel veel extra complexiteit, heb ik gemerkt. Maar ik vind het een leuke tip voor jonge ouders die net voor het eerst reis gaan voeren.
Als je kinderen gewoon vastzitten en dan moet je gewoon altijd even wachten totdat het opgedroogd is, dan gaat dat makkelijker. Maar ik was ook wel zo'n vader die dan, of ouder, die dan eigenlijk al begon schoon te maken op het moment dat het dan vies wordt. En daar ben ik wel echt helemaal vanaf. Ik laat onze kinderen gewoon echt, ook bij het ontbijt en zo, ik laat het gewoon allemaal gebeuren. Ik accepteer dat dingen misgaan. Ik vind het wel fijn als ze zelf opmerken dat het misgaat, van oh papa, ik heb geknoeid. Maar dat het dan zo is, dat is gewoon onderdeel van het hele proces. En daarna ruimen we het dan gewoon op. Dus dat is...
Het hoopt vooral denk ik snel op. Ik kan me serieus voorstellen, als je niet van opruimen of schoonmaken of zo houdt.
Ja, zoals veel mensen.
Ik hou overigens ook niet van schoonmaken. Maar dat je, als je gewoon allemaal niet van houdt en er ook niet zoveel om geeft vooral, weet je wel. Dat je ook niet zo snel ziet van, oh, het is nu eigenlijk best wel rommelig. Misschien moet ik eventjes gewoon 5 minuutjes pakken om het een beetje netjes te maken. Dat het na een paar dagen, zeker met kinderen, wel snel kan ophopen. En dan is er op een gegeven moment is de drempel om het eventjes te doen ook wel steeds hoger, denk ik.
Ja, nou ja, ik vind ook dat... Ik heb natuurlijk als thuisblijfvader heel lang met mijn kinderen thuis gezeten. Maar dat veronderstelt natuurlijk ook altijd dat je dan dingen in het huishouden doet. En dingen opruimt en zo. En ik heb gewoon gemerkt dat ik dat onderdeel gewoon niet het leukste vind. Dat zou voor mij dus ook nu ze naar school gaan ook niet een reden zijn om dan nog langer thuis te blijven. Alleen maar omdat dat dan betekent dat ik dus... Dan word je meer huisman. Dus dan ben je meer voor het van in charge van het huis. Voor de kinderen zorgen wordt dan voor het grootste deel dan door school gedaan. En dan 's ochtends en ja, 's avonds, dat doe je dat toch een beetje meer samen. En dat hele huisman aspect. Ik denk dat ik dat toch wel een beetje geïdealiseerd heb.
Nu huren jullie nog een huis. Maar op het moment dat je iets gaat kopen, vooral iets wat niet gisteren gebouwd is, dan kun je altijd door.
En altijd klussen.
Probleem,
maar daar kan je ook mensen voor inhuren, hè, om dat te laten doen.
Ja, nee, zeker. Dat gebeurt ook wel. Maar het is op zich, als je wil, kun je zo gek gaan als je zelf wilt.
Nee, ja, dat weet ik nog. Ik kan me herinneren, ik had vroeger een collega en die was wat ouder dan ik. En die ging op een gegeven moment ging die dan samenwonen met zijn vriendin. En zij wilde heel graag een huis kopen, want dat zat in de nesteldrang of zo. Zij had daar heel erg een beeld bij dat dat huis er moest komen. En hij zei tegen mij van, Tim, man, ik ga het niet doen. Want ik sta gewoon elk weekend, sta ik dan gewoon te klussen daar. Ik weet gewoon hoe het gaat. Ja. Elk weekend is er wel weer een latje of een dingetje. Iets. Of er is iets in de tuin. Of er gaat iets stuk. Of zeg, ik doe het gewoon niet. Ik doe het gewoon niet.
En je moet daar dan toch ook een klein beetje de lol in vinden. Ik moet wel zeggen dat ik op een gegeven moment zelf wel de behoefte begon te voelen om ja een keer iets dat ik dacht, dit is echt onhandig in het huis. En dat ik dan dacht, ja, ga je echt niks aan doen, weet je. Dat is niet mijn huis. Hmm. En dat ik daar op een gegeven moment wel, en niet per se om zelf te doen, soms wel, soms niet, maar dat ik dacht, oké, dit zou ik wel net graag even anders hebben, weet je wel. Die behoefte begon op een gegeven moment dat toch wel te ontstaan.
En dan pak je dan toch, je hebt inmiddels waarschijnlijk ook zo'n arsenaal aan tools verzameld wel om je
ik
heen.
Ik heb want, wel wat tools verzameld.
Ik heb alleen zo'n roestig IKEA setje, weet je wel. Wat dan,
heb ik ook heel lang mee gedaan.
Daar kom ik eigenlijk in 90% van de gevallen is dat afdoende. Ja. Maar wil je natuurlijk serieus iets gaan doen, even een muurtje verplaatsen of zo, dan...
Dat doe ik ook niet aan pieken.
Is dat niet helemaal toereikend?
Nee, gelukkig hoeft dat meestal niet.
Nou ja, dat dus. Het hoeft ook niet. Dat is eigenlijk dat
de langste conclusie. Tweak van de week ooit. Met extra veel tips. Vooral niet te veel opruimen. En als je dan toch opruimt, doe het vooral niet de hele dag door.
En dat brengt ons wel een beetje aan het einde van deze aflevering.
We hebben gezegd wat we willen zeggen. We hebben een hoop onderwerpen behandeld. Je weet nu exact hoe je gelijkwaardig je huishouden inricht. Je weet ook hoe je dan allebei lekker kan gaan opruimen.
Ik zou eerst die discussie over troeptolerantie voeren trouwens. In je huis. En daarna over dat gelijkwaardig ouderschap.
Ja, nou ja, dat was bij ons had dat niet gewerkt. Want mijn troeptolerantie, ik had me niet voorgesteld voordat kinderen hadden mijn troeptolerantie tot dit niveau kon stijgen.
Jij hebt daar wel echt een ontwikkeling in doorgemaakt.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja.
Nou, ik zie vooral dat het zo hard gaat. Nou, nee, weet je wat het is? Je woont in een huis waar je zelf niet meer een soort van de controle over hebt. Nee. En dat is, daar gaat het uiteindelijk allemaal mis. Dus dat moet je even accepteren. En dat had ik van tevoren niet helemaal zo voorzien nog.
Je moet dat dan ervaren, hè? Hoe dat dan is. Je moet eigenlijk hadden we jou in een soort van modelwoning moeten zetten. En dan had ik dan met een bord pasta naast jou gaan staan. En dan zeg maar zo van eerst over mijn gezicht. En dan zeg Maarten, wat doet dit met je? En dan een beetje zo in jouw gezicht. Een beetje zo van die bolognese zo zeg maar achter je oor deppen. En dan,
godverdomme.
Hoe gaat dit nu? En dan konden we je zo langzaam maar voorbereiden op hoe het gaat zijn om dat in je eigen huis te laten gebeuren.
Nou, maar dat zat ik net nog te denken van dat hele gelijkwaardige ouderschap. Misschien dat je dat ook moeilijk van tevoren kan voorstellen. Weet je wel, hoe leuk het wordt, hoeveel tijd je met je kinderen wil doorbrengen. Eigenlijk zou je even een probeerkind moeten hebben. Weet je wel, eentje van, ja, als we die verpesten, ach, weet je wel. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar je hebt wel dat andere televisieprogramma, dat heb ik wel eens gezien. Dat weet jij misschien wel, daar gaan een aantal stellen, maar echt wel jong, als in echt 16 of 18 jaar
en
of zo.
Die krijgen dan zo'n pop, of niet?
Nee, die krijgen dan, die gaan volgens mij vier fases of vier soort jaren van kinderen door. Ja, dus twee dagen heb je een baby en dan krijg je nog twee dagen krijg je een kleuter en twee dagen krijg je een tiener. En dan nog, weet ik veel, twee dagen een puber of zo. Nou, zoiets. En dan kun je eigenlijk al die fases even ervaren. Maar het aardige daarvan vond ik altijd wel dat je meteen zag dat mensen een soort van zichzelf een bepaalde fase leuker vonden. En ook dat bij bepaalde stellen ging dat gewoon heel goed. En bij anderen was gewoon was het direct ongelijkwaardig ook.
Nou, dat is het. Die dynamiek die... kijk, want jij zegt, ja, dat kind verpesten. Ik denk dat dat niet eens zozeer aan de orde is. Het gaat er veel meer om hoe je je relatie redt. En vooral hoe die verandert en hoe je met die verandering omgaat. Ik denk dat dat heel waardevol is als je dat zou kunnen ervaren voordat je kinderen hebt. Dan komt het in ieder geval niet ook nog eens erbovenop. Want ja, het is al spannend genoeg. En dingen veranderen allemaal al.
Je hebt allemaal die cursussen en zo inderdaad voor ouders. We hoorden net ook wat over kleine zaken. Maar je zou natuurlijk ook even gewoon echt een bootcamp kunnen doen. Dus toch even echt een maandje. Net zoals iedereen gaat toch altijd een taal leren bij de nonnen in Vught.
Ja.
Nou, als je dan nu gewoon eventjes... Ik ga even 3 weken naar... weet ik waar moet dat dan zijn? Snake. Daar is toch daarna de Snake Week niks te doen. Mm-hmm. Ik ga even een maatje naar Snake om te
vragen. Maatje Snake doen. Ja.
Ja, maatje Snake
doen. En dan even zo over een hoge druk, huishouden, twee kinderen. Ja. Ook financiële problemen natuurlijk. Of in ieder geval uitdagingen.
Even drie generaties ervaren. Pinpas weg, drie generaties ervaren en extra veel was. Ja, zoiets. Het is wel, daar zit wel wat.
Ja, leuk.
Leuk. Okay. Nou, weer een goed idee.
Ja. weer een goed idee wat we niet gaan doen. Wat we hopelijk wel gaan doen, of wat jullie luisteraars hopelijk gaan doen, is even naar onze Instagram pagina @papamoethetdoen. Deden we allemaal leuke dingetjes, informatie in de stories.
En je kan daar altijd zien hoe het met Evogate staat.
Evogate, houden we je op de hoogte van Evogate?
Ja. Het zou wel heel leuk zijn als Ivonie een keer overigens zijn echte verhaal hier een keer in onze podcast komt doen. Dat zou ik wel heel erg waarderen.
Die uitnodiging staat wat mij betreft. Hij is hier gewoon welkom. Zeker. Ik heb helemaal geen beef met Ivo. Want nogmaals, ik ken hem dus niet zo heel goed. Voor de mensen die echt geen idee hebben waar dit helemaal over gaat. Ik zal even een linkje plaatsen in de show notes.
Laten
over,
we zeggen dat als Ivo, en Ivonie hebben het dan natuurlijk over. Als Ivonie, want het probleem is natuurlijk dat hij niet bij jou aan tafel wilde zitten.
Mm.
Als Ivonie ingaat op onze uitnodiging voor het opnemen van een podcast.
Ja.
Dan beloof ik dat wij er gezamenlijk bij hem echt fysiek aan tafel gaan zitten.
Dat lijkt me een harde eis, toch? Dat wij bij hem dan wel aan tafel zitten.
Ja, ja, maar dus niet online of vanuit Spanje. Wij gaan daar gewoon naartoe.
Ja.
Met microfoons.
Alles,
en dan
toetie.
Schudden we gewoon de hand.
En zo is het, want zo zijn wij. Wij zijn hele vriendelijke, leuke jongens.
Ja.
Frisse vaders.
Nou Ivo, bij deze.
Bij deze. We verwachten je telefoontje. Any moment. Dan, ratings en reviews. Gaat goed. Ik zag dat er een aantal zijn bijgekomen. Kan nog meer. Dus denk je nou, hey, ik vind het leuk om even mijn mening te laten horen over deze podcast. Ga naar Spotify, dan kan je sterren geven. Ook in Podimo, duimpje omhoog. Hartstikke leuk. Of een echte review met tekst en uitleg. Alles wat je wilt op Apple Podcast.
Wij zijn heel benieuwd. En volgende week zijn we er niet. Want we zijn altijd om de week. Maar de week daarna, dan verschijnen we gewoon weer in je podcastlijstje.
Zijn we hartstikke terug. Nieuwe tweaks, nieuwe handige weetjes, onderwerpen, anekdotes, papmomentjes. Alles wat je wilt. Graag tot dan.
Tot dan.
Dag.
Lekker opruimen. Papa moet dit doen.